daarom willen we ons heel hard inzetten van natuurinclusief bouwen. En dat betekent ook echt zorgen over alle insecten. Want die zijn uiteindelijk in de hele keten van bestuiving cruciaal. Als je niet wilt bekommeren om de natuur, dan bekommer je eigenlijk ook niet om jezelf.
Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 7. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik met Onno Dwars over het natuurinclusief maken van Nederland en de rol die bedrijven daarbij kunnen spelen. Onno is CEO van Ballas Nedam Development en groot pleitbezorger van duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. Onno, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
Ja, ik ben blij dat er een toekomst is voor natuur, dus ik ben ook heel blij dat ik bij mag dragen aan deze podcast.
Nou, dat is geweldig om te horen. En we gaan het in deze aflevering dus hebben over de, nou, ik kan wel zeggen, grote opgave van het natuurinclusief maken van Nederland. En de rol die bedrijven zoals Ballas Nedam Development daarbij kunnen spelen. Maar ik wil even beginnen bij jou, bij jouzelf. Je bent directeur van het vastgoedbedrijf van Ballas Nedam. En in de podcast Leaders in Wonen vertelde je dat jij hoort bij de zandbakgeneratie. Oftewel, de generatie van mensen die in hun jeugd heel veel in de zandbak hebben gespeeld. En dat triggerde mij wel, want ik vroeg mij af, wat hebben zandbakgeneratie mensen met natuur?
De framing vind ik erg leuk. En ik denk dat het wel zo is. Hè. Welke kinderen spelen nu nog echt uren per dag in de zandbak? Ik deed dat echt oprecht. Ja. En ik denk het buiten zijn met de handen in de klei, altijd zeg maar de natuur, of nou zandbak is of wat anders. Ik bouwde snelwegen en dan kon ik heel goed met zand bouwen. Ik bouwde huizen en dan trokken we stukjes planten of stukjes struiken haalden we eraf. En dan maakten we als het ware bomen en zo. Oh ja. En zo was ik eigenlijk al bezig met mijn vak zonder dat ik het door had waar mijn passie ligt. Dat is de gebouwde omgeving. Ja. En ik denk de zandbakgeneratie is ook gewoon een generatie die gewoon gewend was om altijd buiten te spelen, altijd buiten te zijn. En ik denk dat dat wel aan het veranderen is. De huidige jeugd is dat toch minder gewoon om de zandbak ook mee naar binnen te nemen, om vieze handen te hebben continu. Ja. Het is toch wel heel gemakkelijk geworden vandaag de dag om je ook op een andere manier te vermaken. Ja. En ik denk, of je dan nou zandbakgeneratie, ik laat die woordkeuze aan jou over. Of dat nou echt zo is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat er wel een groot verschil is. Ja. En ik denk dat als je altijd buiten bent en je bent met die natuur bezig en je bent bewust van het weer en wind en je zit tussen de struiken, ook al is het niet altijd goed voor de struiken, maar ik denk als voor kinderen is dat wel heel erg belangrijk, omdat je het ook gaat voelen, ervaren. Je gaat die wespen, die bijen, die vlinders, die ga je allemaal veel meer zien dan dat je binnen achter je iPad zit.
Ja. En typeert dat ook hoe jij naar natuur kijkt en hoe je wat voor binding jij met natuur hebt?
Ja, ik was mij nooit bewust eigenlijk van de binding van de natuur. Totdat ik eigenlijk in de vastgoedsector terechtkwam en ik achterkwam dat er eigenlijk geen binding was met de natuur in 2005. Ik was in mijn jeugd altijd al heel veel buiten. En ik vond in de tuin werken heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om eigen buxushagen te kweken en zo. Ik was altijd bezig om te kijken hoe ik ook dingen met de natuur kon doen. Niet vanwege dat ik mij op dat moment heel veel zorgen maakte om de natuur, maar omdat ik het gewoon een heel mooi element van ons leven vind. Ja. En dat is eigenlijk waardoor ik geïnteresseerd ben geraakt. En gaandeweg doe je steeds meer kennis op. En daar helpt zo'n podcast wellicht ook bij. Ja. Maar doe je steeds meer kennis op en dan denk je, potverdorie, we hebben toch wel aardig verkloot met z'n allen. En dan kom ik eigenlijk in de fase terecht dat ik denk, hier kunnen wij gewoon wat aan doen. Ja. En hoe gaaf is dat om een positieve impact te hebben aan biodiversiteitsherstel bijvoorbeeld.
Ja, nou over die positieve impact gaan we het zo nog even verder hebben. Kun jij ons meenemen naar jouw favoriete natuur? Wat zien we dan? Wat ruiken we dan? Komen we dan weer in de struiken terecht of in de zandbak?
Het liefst ben ik eigenlijk in bergen. Ik ben eigenlijk liefst in bergen waar je eigenlijk de open vlakte ervaart, maar ook het dichte bos. Ik heb vroeger veel gewandeld in bergen, maar ook heel veel gefietst in bergen. Maar ik vind het mooie van bergen met die natuur is dat je het water hoort lopen. Eigenlijk is het ook stiekem de stilte die de natuur brengt. Het idee niet alleen, maar ook dat de mens eigenlijk nog heel weinig impact heeft gehad. Het is een soort maagdelijkheid nog steeds. En dat je in de bergtoppen ook ziet de sneeuw nog. Dat je die vogels ziet vliegen. Maar dat je ook ondertussen een hert tegen kan komen. Het is gewoon de spanning die het ook met zich meebrengt. En het geeft heel veel rust. En ik denk dat we heel langzamerhand erachter komen dat natuur eigenlijk iets is wat ons niet in de weg zit, waar we vroeger over dachten, met muggen en al dat soort zaken en vleermuizen, dachten we allemaal, dat is allemaal heel erg vervelend, maar heel langzaam komen we erachter dat het ons helpt. En ik ben oprecht heel graag in de natuur. Ik, 's avonds als ik thuis kom bijvoorbeeld, ga ik altijd de tuin in, ga ik altijd dingetjes doen. Ja. En mijn vrouw vraagt altijd af, wat ben je helemaal aan het doen? Maar het is eigenlijk mijn hoofd een beetje leegmaken. Ja. Eigenlijk weer tot mezelf komen. En ik denk dat de natuur heel veel te bieden heeft. We hebben heel veel nestkasten thuis hangen. En er zitten nu weer 3 nestjes zitten erin. En we hebben een egelhuis. Het is gewoon mooi om te zien wat de natuur ons te bieden heeft.
De binding met de levende wereld om je heen.
Ja. Maar ook met planten. Ik vind planten ook geweldig. Hoe ze, zeker nu in het voorjaar, hoe ze eigenlijk tot bloei komen. En wat voor kracht en power het heeft vanuit dat het eigenlijk allemaal onder de grond zit en in één keer knalt het een paar maanden eruit. Ja, ik kan me ook altijd verheugen als de beukenhaag weer, dat die knoppen eruit schieten, dat hele mooie felle groen. Ja. Dat is gewoon prachtig om te zien.
Ja, fascinerend. Ja. Ja. In een volgend leven word je denk ik directeur van de Groene Branchevereniging of zo, denk ik.
Ja, ik kan er niks aan doen. Maar het is, als je bewust bent, is het gewoon echt oprecht prachtig. En het is niet omdat ik toevallig nu veel hiermee bezig ben, maar ik heb het altijd gehad.
Ja, mooi. Dan wil ik met jou naar toch het onderwerp Ballast Nedam en Ballast Nedam Development. Wat jullie zoal doen en die positieve impact voor natuur die jullie weten te bereiken. Even voor de luisteraars om te beginnen. Luisteraars die Ballast Nedam Development nog niet kennen. Hoe zou jij Ballast Nedam Development typeren? En wat doen jullie zoal?
Eigenlijk zijn het eigenlijk 2 verhalen. Het is eigenlijk, we zijn een grootschalige gebiedsontwikkelaar. Wij bouwen eigenlijk die woonwijken die we allemaal kennen, die aan de randen van de dorpen, steden worden gebouwd. Maar we zijn ook een gebiedsontwikkelaar die binnen in de steden bijvoorbeeld gebieden herontwikkelen, bestaande industrieterreinen, woongebieden maken of er hotels realiseren of bestaande gebouwen transformeren naar andere functies. Dus wij voegen eigenlijk vastgoed toe. En ik ben me heel erg bewust dat door de kennis die ik heb opgedaan, dat niet alles wat wij toevoegen goed is voor de natuur.
Ja.
Ik kan dat niet, helaas niet anders vertellen. Wij doen dat omdat we als mens behoefte hebben om tot meer ruimte en huisvesting, groei van de Nederlandse bevolking. We krijgen ook vanuit het buitenland extra mensen erbij. Dus wij proberen die mensen huisvesting te geven. Maar ik ben me tevens heel erg bewust als vastgoedbedrijf dat we ook met al ons handelen positieve bijdrage kunnen leveren aan de natuur, aan de mensen, maar ook eigenlijk een negatieve bijdrage. En zo zijn wij in 2017 het eerste grootschalige vastgoedbedrijf bijvoorbeeld geweest, wat heeft besloten niks meer met gas te doen. Dus toen mochten we nog nieuwbouw maken met gasaansluitingen. We waren de eerste die zei, doen we niet meer. We hebben ook de Tweede Kamer daarover in geïnformeerd. En we hebben hun uitgelegd waarom dat een hele goede keuze is. Ja, je kan je haast niet voorstellen dat je dat in 2017 moest uitleggen.
Ja.
Maar dat hebben we uitgelegd. En uiteindelijk is het regeerakkoord ook opgenomen. En is het uiteindelijk vervroegd geïmplementeerd in de wet en regelgeving. En dat was een moment voor mij dat ik dacht, wij kunnen als bedrijf helpen om Nederland verder te brengen. Dus daardoor zijn we ook bijvoorbeeld veel meer energie-neutrale en energie-positieve gebouwen zelfs gaan maken. En heel langzamerhand kwam ook natuur in ons spectrum. Dat wij dachten, ja, de vogelbescherming benaderde ons. Die hadden het idee om, ja, die zeiden, wij spraken hun toevallig. Hoe kunnen we dat gewoon implementeren? Hoe kunnen we zorgen dat er nestkasten komen? In een ander project kwam ik te maken met CNME vanuit Maastricht, die houdt zich heel erg bezig met bijen. En die zeiden, kunnen jullie niet in onze gebiedsontwikkeling wat doen voor die bijen?
Ja.
En toen zeiden, ja, wat kunnen wij dan doen? En heel langzamerhand kwamen wij erachter dat wij als gebiedsontwikkelaar voor grootschalige woongebieden, werkgebieden, eigenlijk zoveel elementen in onze handen hebben om juist die wereld van die enorme afname van de biodiversiteit met 70%, ik kan het haast niet voorstellen, in 50 jaar tijd, hè, 70% afname van de biodiversiteit, dat wij bij kunnen dragen aan de stabilisatie van die afname. En mijn hoop is dat wij als bouw- en vastgoedsector kunnen bijdragen aan herstel. Want in Amsterdam, waar wij ook ontwikkelen, is de mussenpopulatie met 90% afgenomen. Ik bedoel, alleen dat soort getallen, dat moet bij iedereen alle alarmbellen laten rinkelen dat we er iets mee moeten doen. Het is als het ware de kanaries in de mijnen die gewoon dood neervallen. En wij denken nog steeds als mensen, wah, komt wel goed. Ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof niet in een passieve houding. En daarom willen we ons heel hard inzetten van natuur inclusief bouwen. En dat betekent ook echt zorgen over alle insecten. Want die zijn uiteindelijk in de hele keten van bestuiving, maar ook voor de voeding voor de vogels. En uiteindelijk voor ons cruciaal.
Ja.
Als je niet wilt bekommeren om de natuur, dan bekommer je eigenlijk ook niet om jezelf.
En als je probeert dat te doordenken, wat is jullie rol dan, zeg maar, die je als bedrijf pakt? Je zegt, we zijn gebiedsontwikkelaar. Ik merk dat je zegt van, ja, eigenlijk zijn we nog niet zo heel lang geleden achtergekomen dat wij een rol hebben. Hoe pak je die?
Ja, het komt eigenlijk door partijen zoals de Vlinderstichting, maar ook door andere partijen die ons op attent maken en die licht activistisch zijn. Dat mag gerust genoemd worden. Dat vind ik helemaal geen probleem. Die zeggen, ja, jullie kunnen ook dit en dit betekenen. En wij staan altijd open voor dit soort gesprekken. En wat wij dan heel graag willen, in tegenstelling tot beleidsdocumenten, wij zijn uiteindelijk bouwers. Bouwers van een leefomgeving. En wij kunnen eigenlijk morgen, omdat wij zoveel projecten hebben lopen, in een project een verschil maken. En dat is de rol die wij pakken. Wij hebben dat ook gedaan in het project Berkenbos, waar we ineens hebben nestkasten toegepast, hebben we andere beplanting toegepast, zodat we eigenlijk bijdrage gingen leveren aan biodiversiteit. Dat konden we bij wijze van spreken van het moment dat wij nu wat initiëren, morgen kunnen wij ontwerpen aanpassen. Morgen kunnen wij andere besluiten nemen en dingen realiseren. En die rol pakken wij om op korte termijn meteen resultaat te boeken. En wat wij doen is denk ik wel belangrijk. Wat wij proberen te doen is die lessen die wij leren in die projecten, niet alleen voor dat ene pilotproject van toepassing te verklaren, maar eigenlijk voor onze hele portefeuille. Dus alle projecten die we dan op dat moment de voorbereiding hebben, willen wij dan meteen gaan veranderen. Want als je het in één project kan, is ons motto, dan kan je het in alle projecten ook gaan doen. En als wij het kunnen doen, en dat is de rol die wij als Ballers Nederland Development heel graag willen nemen, als wij morgen natuur inclusief kunnen bouwen, of gisteren beter gezegd, dan kan iedereen het morgen. En dan gaan wij lobbyen bij de overheid. Onder andere, zo zijn we onder andere met de petitie Natuur Inclusief Bouwen, zijn we bij Hugo de Jonge geweest om te zorgen dat er een wet en regelgeving wordt opgenomen. Maar daar zijn jullie ook bijdrage, hebben jullie aangeleverd om het te supporten als Vlinderstichting. Maar we hebben dat ook met een manifest Natuur Inclusief Bouwen gedaan. Dus wij laten eigenlijk niet meer los, een soort vervelende, zoemende mug, yeah, die totdat die geprikt heeft. Dat zijn wij een beetje. Totdat het in de wet en regelgeving verankerd is, dan pas gaan we ons richten weer op een ander onderwerp.
Ja, we gaan zo nog even verder over dat onderwerp natuur inclusief bouwen. Ik ben ook nog even benieuwd van, als jij kijkt naar het, ik zou maar zeggen, het maatschappelijk speelveld op dit moment en de uitdaging die er ligt om Nederland meer natuur inclusief te maken, signaleer jij dan dat er ook nog dingen blijven liggen? Zijn er dingen die we op dit moment nog niet voor het netvlies hebben, waar we wat jou betreft wel echt werk van moeten maken?
Nou, ik zou het bijna willen omdraaien. Ik denk dat we 0,001% van hetgeen wat we moeten doen op dit onderwerp aan het doen zijn. Ik ben een hoopvol iemand en ik weet dat we het kunnen, maar we doen nu nog veel te weinig op dit onderwerp. Je ziet het gewoon in, kijk gewoon om je heen. Kijk gewoon naar je eigen tuin of je eigen balkon. Ja. We kunnen veel meer zelf doen. Daar heb ik het nog niet eens over gemeentes. Dan heb ik het nog niet eens over overheden met beleid. Hoe wij land- en akkerbouw nog steeds toelaten om daar eigenlijk een woestijn te creëren voor biodiversiteit met één plantensoort. En die ene plantensoort, daar mogen ook geen diertjes en plantjes tussen groeien die er niet horen. Heb ik het nog niet eens over die gebouwde omgeving waar we alles maar bestraten. Ja. En geen planten toevoegen, omdat het in het beheer en onderhoud wel heel erg makkelijk is. Vergeten dat die bestrating heel veel criminaliteit uitlokt. We weten het allemaal ondertussen, als een omgeving groen is, neemt de criminaliteit af.
Ja.
Wij weten als de omgeving groen is, dat we minder last hebben van hittestress. Wij weten als de omgeving groen is, dat iedereen zich gelukkiger voelt. Niet voor niets betalen we allemaal 15% meer als we aan een park mogen wonen. Dit vertelt eigenlijk de hele essentie van het verhaal. Maar we vergeten deze vertaalslag te vertalen in onszelf en morgen anders te gaan handelen. Dus ik vind echt dat we op dat gebied gewoon als, niet alleen als bouw- en vastgoedsector, maar zelfs de hele maatschappij, radicale acties moeten nemen om eigenlijk de grootste problemen te gaan oplossen.
Nou, ben je CEO, je zit op een positie dat je ook invloed hebt. Wat doe jij om bijvoorbeeld, collega's van andere bedrijven hierin mee te nemen? Of neem je ze niet mee?
Ik ben blij dat heel veel in onze sector ondertussen hier volop in meegaan. Niet voor niets hebben verschillende partijen ook onze petitie getekend, manifest getekend. Dat zijn alle grote partijen in Nederland, hebben dat ondertussen gelukkig wel gedaan. Wat wij trouwens mede hebben geïnitieerd, hoor. Ik bedoel, dat is ook Natuur en Milieu. Ja, jullie hebben het ook als Vlinderstichting, maar ook NL Green Label. Er zijn meerdere partijen die gelukkig daar echt heel hard op duwen.
Ja.
Wij duwen daar wel, denk ik, wel tamelijk hard op. Dus je ziet dat iedereen wel mee aan het bewegen is. Maar wij initiëren wel de extra stap elke keer. Dus bijvoorbeeld nu met die petitie bij Hugo de Jonge langs gaan. Zorgen dat wij ook alles in onze projecten goed doen. Dus wij proberen wel op alle lagen te duwen. En we proberen ook juist dat in alle projecten van ons dat gaat gebeuren. Zodat ook onze collega's ambassadeur worden. Dus ook mijn eigen collega's. Dat die ook enthousiast worden over dit onderwerp. En bedenken dat er een ooievaars nest, wat ontzettend gaaf is, een nieuwbouwwijk. Of dat we ook, meestal plaatsen we alleen maar bomen bijvoorbeeld in het openbaar gebied. Maar nu hebben we een plan in Vrijland, in Rotterdam, waar we ook bomen gewoon plaatsen in mensen tuinen. Dus de mensen krijgen opgeleverd met een boom. Omdat wij niet het aan het incident willen overlaten dat zij een boom plaatsen. Dus je kan zoveel meer.
Ja, mooi. Jullie hebben als bedrijf ook de Sustainable Development Goals ondertekend. Waarom hebben jullie dat gedaan?
We zijn onderdeel van de maatschappij. En ik denk als je als bedrijf, je ziet dat nu volop in de pers. Hè, op het moment dat je maar één belang dient in de maatschappij, bijvoorbeeld inkomen creëren voor heel veel medewerkers. Belangrijk. Maar je kan je ook afvragen, wat kan ik met mijn activiteiten bijdragen aan eigenlijk die 17 doelen van de Verenigde Naties, die SDG's. Wat kunnen wij concreet doen? En wij dagen onszelf uit om op al die thema's een volgende stap te nemen. Dus we zijn in het verleden heel druk geweest met de energietransitie. Onze woningen die wij en de gebouwen die wij jaarlijks verkopen zijn meer dan energie neutraal. Dus dat doen, monitoren wij, hebben we eigenlijk redelijk onder controle. We zijn nu eigenlijk bezig met heel veel energiepositieve woningen. Dus die eigenlijk ook energie opwekken voor de elektrische mobiliteit, hè, daar kunnen fietsen zijn, auto's zijn, et cetera. Dus daarmee hebben we één van die doelen eigenlijk redelijk concreet gemaakt. Nu zijn we heel erg druk bezig met natuur inclusief. Er komt ook weer een nieuwe duidelijke trend aan. Dat gaat over reduceren van drinkwatergebruik. Dat wordt een hele belangrijke topic voor de komende jaren, die ook heel veel invloed heeft op natuur.
Zeker.
Omdat er grote verdrogingen optreden. Op het moment dat wij deze podcast opnemen, is er al een hele grote verdroging gaande in Nederland, wat een groot probleem gaat geven. Dus wij proberen elke keer een thema helemaal eigen te maken. En ik kan niet van tevoren zeggen wat het grote topic is, want we broeden eigenlijk op dit moment op verschillende thema's. En natuurinclusief bouwen is nog steeds niet afgerond. En ik denk dat natuurinclusief bouwen een hele andere kijk gaat geven op die gebouwde omgeving. Want ik denk als we gaan ontwerpen met natuur nog meer dan dat we nu al doen. We hebben het bijvoorbeeld in Delft gedaan. Dicht bij het station, waar uiteindelijk een grote tunnel is gemaakt, waar de trein onder de grond is gebracht. Daar hebben we een hele gevel groen gemaakt. met niet alleen klimplanten, maar echt planten in de gevel. En dat ziet er zo gaaf uit. En ik denk dat we geïnspireerd weer moeten worden hoe mooi de natuur is en hoe we eigenlijk een soort van ja, ecoducten als gebouwen in die structuur van steden kunnen maken. En als we al die gebouwen kunnen verbinden met elkaar, kunnen we de natuur van wat in de stad is ook weer met de natuur buiten de stad verbinden. En dat zou mijn ideale doel zijn, dat we een soort van ja, schakeling maken van al die gebouwen die onderdeel weer worden van het ecosysteem.
En zijn er in jouw visie, je noemde eerder dat je graag in de bergen bent en daar ook de rust en de stilte op zoekt. En de ongebouwdheid heb ik ook
beluisterd. Ja, 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 ja.
Is er in jouw visie, jouw ideaalbeeld ook ruimte voor zulke plekken in Nederland? Zeg maar, dat er ook plekken overblijven waar vastgoedsector niet gaat bouwen?
Ja, zeker, zeker. Ik denk ook dat we de concentratiediscussie die nu speelt, meer in de steden bouwen, dat dat een hele goede is. Dat wil niet zeggen dat we niks meer in het buitengebied moeten doen. Maar ik denk dat ook als je gewoon kijkt naar het landgebruik vandaag de dag, er is een hele grote ruimtebeslag en die is groter dan de gebouwde omgeving. Vanuit de agrarische sector en de veeteeltsector. Ik denk dat daar hele interessante kansen zitten om eigenlijk die omgeving ja, ook weer een beetje terug te geven aan de natuur. Maar ik denk op het moment dat wij die auto uit de stad weten te halen, om het autogebruik weten te reduceren, waar we ons ook heel erg voor inzetten. Deelmobiliteit ook als onderdeel om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Hè? Dus we hebben enorme hoeveelheden duurzame energie. Die moeten we op een of andere manier bufferen. Nou, dan gaat die auto een rol spelen. Maar ook delen van de auto's wordt steeds belangrijker. Waardoor je ook niet die straten krijgen een andere rol. Die waren eigenlijk alleen maar ontworpen voor auto's. En om je voordeur binnen te gaan. Maar ik denk dat de straat, net zoals die zandbak waar we mee begonnen.
Ja.
Die straat wordt weer iets om te verblijven.
Om te spelen.
Om te spelen. En ik denk dat dan de rust ook weer meer in de stad gaat komen. Dus ik denk dat het een wisselwerking wordt van die gebouwde omgeving. Buiten de gebouwde omgeving. Waar meer rust en natuur gaat komen. Daar komen we waarschijnlijk zo meteen ook nog even op. Hoe we eigenlijk weer meer biobased materialen kunnen gaan gebruiken.
Ja.
Maar ook hoe we in die gebouwde omgeving meer rust kunnen creëren en meer stilte.
Je hebt al een paar keer het woord natuurinclusief bouwen laten vallen. Ik ben wel benieuwd, welke definitie geef jij daaraan? Wat is dat?
Natuurinclusief bouwen, voor mijn ideaalbeeld is dat we eigenlijk een ecosysteem bouwen waar ook de natuur welkom is en waar de natuur kan gedijen. Dat zou mijn ideale manier zijn van natuurinclusief bouwen. Dus dat de insecten, de vogels, maar ook de verschillende plantensoorten plek krijgen om te verwilderen, te zijn en te verblijven. Zonder dat wij als mens er continu op ingrijpen.
En zijn dat dingen waar wij als mens zeg maar het eerste zetje voor geven? Of laat je ook wildheid toe? Dus dingen vanzelf ontstaan.
Het probleem van alles wat wij historisch doen in de gebouwde omgeving is dat het gecultiveerd is op een of andere manier.
Ja.
Maar de wijze waarop wij intensief beheer en onderhoud plegen aan groen in de stad, daar moet meer verwildering ontstaan. We moeten het mooie ouderwetse groene gazonnetjes die gemaaid werden voor de gemeente. Hè. Rijkswaterstaat is er ook al mee gestopt om dat zo te doen. Ik denk dat dat hele goede stappen zijn om uiteindelijk die verwildering toe te laten. En dat moet ook in de steden gaan gebeuren.
Ja. Je hebt al genoemd dat jullie natuurinclusief bouwen die petitie daarvoor mede gelanceerd hebben. En daar ook fors op drukken. Wat gaan jullie verder op dat thema doen?
Wij blijven lobbyen totdat het in de wet is opgenomen. Wij bemoeien ons nu voornamelijk ook met de bepalingen die in de wet opgenomen moeten zijn. En als ik dat dan zelf uitspreek, denk ik, nu kan je als luisteraar denken, ze gaan het beperken, hè? Bemoeien, dat klinkt een beetje verkeerd. Maar wat wij heel graag willen, is juist input vanuit onder andere Natuur en Milieu, Vlinderstichting, Vogelbescherming, van alle mensen met expertise, die willen wij heel graag toepassen om het beter te doen. Want heel veel kennis, daar ben ik oprecht eerlijk over, ik heb niet voor natuur gestudeerd.
Nee.
Ik ben een civiel techneut. Ik heb weg- en waterbouw gestudeerd, zoals dat ouderwets heet. Ik heb constructieleer gedaan. Daar weet ik het een en ander van. Maar uiteindelijk van natuur hebben wij nooit van geleerd. Dus wat wij willen bereiken is dat we met de input van alle partijen in de sector, voornamelijk specialisten, ecologen, tot de beste aanpassing komen van de wet en regelgeving. En daar maken we ons nu heel erg hard voor, om dat voor elkaar te krijgen.
En welke wet doe je dan specifiek op?
Ja, je hebt de nieuwe omgevingswet, komt eraan. Die is actief, als het goed is, 1 januari 2023. En anders moet die in het bouwbesluit komen. Het is gewoon de wetgeving, hoe je daarmee omgaat. Maar het kan ook zijn dat we in het bestemmingsplan, dat we daar maatregelen extra op moeten nemen om natuur een plek te geven. En dat gaat er ons om, eigenlijk om verschillende principes. Wij vinden namelijk dat op en aan het gebouw meer groen moet zijn. Dus meer waterbuffering, sedumdaken, nestkasten. Maar ook als je naar buiten kijkt, dat er meer groen moet zijn. Dus dat je direct uitzicht hebt op groen. Maar ook dat er in de nabijheid van elke woning, elke werkplek, welke soorten werkplekken het ook zijn, dat er op loopafstand parken zijn waar je echt kan ontspannen. Waar een beetje stadse stilte, misschien moeten we het zo noemen, is voor mensen natuur.
Betekent wel ook iets groter ruimtebeslag, denk ik, van dergelijke woonwijken als ze nieuw uit de grond gestampt worden, of niet?
Ja, ik denk dat het niet het geval is. Want ik denk dat namelijk door de nieuwe manieren van bouwen, waar we toch heel langzamerhand steeds ook meer in appartementen gaan denken of op andere woonvormen, waarbij parkeren ondergronds gaat of dat daktuinen ontstaan. Ik denk dat met de nieuwe inzichten dat daken eigenlijk geen daken meer zijn, maar dat het nieuwe belevingsruimte zijn waar of we energie oogsten, of dat we water bufferen, of dat er groen is. Misschien alles wel samen. Maar dat die nieuwe manier van denken ook heel veel potentie voor natuur gaat bieden.
Oké, dus dat ruimtebeslag, dat extra ruimtebeslag, dat hoeft wat jou betreft zeker niet het geval te zijn.
Nee, ik denk dat we dat niet moeten willen. Natuurlijk voor sommige wat grotere groene plekken moeten we dat uitsparen. Maar vroeger deden we dat met die grote vlaktes aan parkeervelden. Dus ik denk dat in zoverre het niet hoeft te veranderen. Als je nou probeert te visualiseren op welke straat je ook woont, hoeveel bestrating je wel niet weg zou kunnen halen op het moment dat we het anders inrichten. We hebben dat nu gedaan in een project in Maastricht. We hebben de Groene Lopen gerealiseerd. Dat is een project, dat is de A2, waar iedereen wel naar Frankrijk ooit is gereden. Daar is een tunnel gekomen. Daarbovenop is een groen park gekomen. En wat we nu met deze uitdaging hebben bedacht, is dat, stel je eens voor dat we deze weg voor die woningen niet maken en dat daar een wandelpad komt tot de voordeur. Omdat aan de achterkant van de woning al het parkeren zat. Dat hebben we uiteindelijk dat zo kunnen ontwerpen. En hebben we eigenlijk, denk ik, de helft van de bestrating kunnen uitsparen.
Kijk.
En dat is ook altijd mijn verhaal, is dat natuurinclusief bouwen niet duurder is. Die bestrating, die onnodige hoeveelheden aan de verharde oppervlakte, die kosten ons als maatschappij in onderhoud, maar ook in aanlegkosten heel veel geld. Dus als we nou dat geld kunnen besparen, kunnen we geld investeren aan meer groen, aan meer natuur in die gebouwde omgeving.
Dus er moeten maar eens wat stratenmakers gaan omscholen naar groen onderhoud en groenbeheer medewerkers.
Ja, we hebben zoveel mensen nodig in de bouw- en vastgoedsector. Niemand hoeft zich om te scholen. Okay. Niemand hoeft bedreigd te voelen voor dit soort transities.
Heel goed, ja. Jij noemde net al een aantal maatregelen eigenlijk waar je aan kunt zien dat er inderdaad natuurinclusief gebouwd wordt. Dus groene daken, gevelbegroeiing, nestpannen voor gierzwaluwen, verblijfplaatsen voor vleermuizen. Ik vraag mij wel af, als ik dat beluister, want dat is fantastisch, doen we daarmee genoeg? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Doen we genoeg? In de gebouwde omgeving moeten we nog verder uitgedaagd worden. En moeten nog harder gestuurd worden. De gemeente Amsterdam is zo'n koploper. Die echt uitdaagt door middel van een puntensysteem om echt het maximaal mogelijke te doen in elk project. En die laten ook zien dat het eigenlijk heel goed kan. En die laten ook zien dat we in een transitiefase zitten waarin we die kennis tot ons krijgen. Dus die innovatie die doen wij nu op in al dat soort projecten waar we uitgedaagd worden. En doen we genoeg? Ik denk dat ik moet zeggen, over 5 jaar, we hebben niet genoeg gedaan. Maar zijn we op de goede weg? Is de basisintentie bij, ik durf wel te zeggen, bijna bij alle bouw- en vastgoedbedrijven, gemeentes goed? die is de 100%. Want er zijn ontelbare bedrijven op dit moment echt aan het hard maken om natuurinclusief bouwen in de wet te krijgen. En ik denk dat als we de basis hebben staan, dat we het over 5 jaar weer moeten herijken, omdat we tot inzicht komen dat inderdaad nog meer moet gebeuren.
En wat doe jij om te voorkomen dat je inderdaad over 5 jaar moet zeggen, ja, we hebben toch niet genoeg gedaan? Want dan erken je daarmee nu impliciet ook van, ja, ik kan nog wel een tandje harder, of niet?
Ik weet nu al dat met de kennis van nu, dat ik onvoldoende weet. En dat ik met die onvoldoende kennis komen wij nu tot de best mogelijke besluiten.
Je kunt ook mensen aannemen, toch? Die wel die kennis hebben. Wij, of inhuren.
Ja,
of
inhuren. Dat doen wij. Dat doen wij, zeker. Maar ik durf ook te stellen dat zelfs die mensen op dit moment nog niet weten wat er allemaal moet gaan gebeuren. We zitten in een transitie om het steeds beter te doen. En wij doen nu het maximaal mogelijke wat binnen onze kunnen ligt. Zoals ik zei, we planten extra bomen, we maken meer ruimte voor groen, we zorgen dat er minder parkeerplaatsen komen, we doen overal groene daken waar de daken plat zijn, we doen nestkasten, we doen al die dingen doen we. Maar ik weet nu al dat ik over 5 jaar, dat wij als bedrijf meer inzicht hebben dat we meer hadden kunnen doen. En dat is eigenlijk wat ik wil vertellen. En daarom moeten we continu onszelf blijven uitdagen en ook continu de verwachtingen bijstellen. Wat nu een 10 is, is over 5 jaar misschien een 7.
Ik wil even met jou naar de oorlog in Oekraïne. Want die heeft wereldwijd grote gevolgen. En ik vraag me af, heeft dat ook voor jullie als bedrijf gevolgen? Niet per se de ordeportefeuille, maar ik kan me voorstellen dat je ook met materialen en zo...
Er zijn meerdere dingen die we kunnen constateren. Kijk, er is een enorme inflatie op dit moment. Ja. Ook de bouwkosten stijgen heel erg hard. Dus dan krijg je een herbezinning. Hoe gaan we bouwen? Wat moeten we allemaal doen? Waar komen die materialen vandaan? Maar ook de energietransitie is natuurlijk een enorm belangrijke. We realiseren ons in één keer dat die energieprijzen echt de pan uit zijn geschoten. En dan heb je over het algemeen heb je met nieuwbouw wel een heel groot voordeel, omdat die aan veel hogere eisen moeten voldoen. Dus die hebben veel minder energieverlies. Bij ons worden alle grondgebonden woningen bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen, zodat je eigen energie opwekt. Dus je ziet eigenlijk die weg die we in zijn geslagen met z'n allen. En dat gaat ook over circulaire economie. Waar komen we? Moeten we alles wel met staal bouwen? En bijvoorbeeld bakstenen gebaseerd op gas. Hè, want die worden bakstenen, er komt heel veel energie is daarvoor nodig. Nou, dat wordt daarmee ter discussie gesteld, want bakstenen worden veel duurder. Dus we gaan opnieuw kijken welke grondstoffen we kunnen gebruiken zonder dat we afhankelijk zijn van eigenlijk onze landen die wat verder van ons afstaan. Dus we worden wat autarkischer. Dus ik denk dat we in onze hele aanpak realiseren dat we meer moeten gaan doen met grondstoffen, maar ook met energie die we lokaal kunnen opwekken. Lokaal kunnen misschien wel, omdat we dat de agrarische sector misschien wel hofleverancier van bouwmaterialen wordt. Dus dat zij vlas gaan verbouwen. Dat we gaan nu waarschijnlijk met een project aan de slag met biobased materialen, noemen we natuurhuis. Dus we gaan onszelf uitdagen. Ook hier weer proberen we de grenzen te verleggen. Worden wij niet door gedwongen door de overheid, maar het is gewoon een uitdaging die we onszelf hebben opgelegd. Kunnen wij volledig met biobased materialen onze huizen gaan bouwen?
Kan het?
Het kan, zeker. En kan het betaalbaar? En daar gaan we heel snel achterkomen. En ik geloof er wel in dat het betaalbaar kan. Maar dat vraagt uiteindelijk, als we dat gaan opschalen, wel een verandering van de hele keten in Nederland. Dat we eigenlijk ook die misschien wel die maïsvelden of die grasvelden die we allemaal voor andere dingen nu benutten, dat we je op een andere manier gaan gebruiken.
Ja. Dus eerder noemde jij van dingen die we vandaag kunnen doen, die gaan we morgen in gang zetten. Nou, je noemde net de teelt van vlas. Nou, vlas is een mooi gewas, goed voor bodem, maar ook goed voor biodiversiteit. Ja. Volgens mij heb je daar een element te pakken waarbij je morgen aan de slag kunt en morgen contact kunt nemen met de akkerbouwsector en afspraken kunt maken voor teelt van vlas in 2023.
Ja.
Is dat iets wat jullie ook gaan doen? Of hoe zit dat?
Ja, dat speelt nu echt volop. Morgen hebben wij ook een overleg daarover. Hoe wij die biobased sector daadwerkelijk kunnen veranderen. En daar een bijdrage aan kunnen leveren. En dit soort dingen spelen een rol. Want dat is echt een kwestie van vraag en aanbod. Maar het heeft ook te maken niet alleen met vragen. Dit soort dingen vragen een lange termijn perspectief. Ja. Dus wij moeten ook die zekerheid als bouwsector gaan organiseren voor die agrarische sector. Zodat zij eigenlijk kunnen transformeren naar een andere sector. En ik denk dat met de stikstofdiscussie die nu speelt, dat dat ook juist kansen biedt voor deze partijen. Dus dat we niet tegenover elkaar staan, maar dat we eigenlijk met elkaar kunnen bouwen aan die circulaire economie die in Nederland plaats kan vinden. En zijn we daarmee bezig? Ik durf te zeggen meer dan dat. Want we zijn niet alleen bezig met het concept over natuurhuis. We zijn ook in Amsterdam bezig met een houten gebouw gebaseerd op de biobased economie. Maar we zijn ook aan het kijken, net zoals die met die petitie natuur inclusief bouwen, kunnen wij niet meer verantwoordelijkheid gaan nemen? En daar kan ik niet alles over zeggen, maar we zijn echt heel drukdoende om daar partijen samen te gaan brengen die tot op heden elkaar nog nooit frequent hebben gesproken.
Er zit een teaser in, ik hoor het al.
Ja, gaat komen.
Oké, heel goed. Ik wil met jou, Onno, naar het laatste onderwerp en dat heet toekomst. Ik vraag al mijn gasten in de podcast of ze een leestip hebben voor de luisteraars. Heb jij een leestip? Zeg je van nou, dit boek heeft mij aan het denken gezet, dat moet je eens lezen.
Nou, ik heb eigenlijk op dit thema, we hebben een boekje thuis liggen. Die ligt op, we hebben een plankje boven de keuken. En dat is van de vogelbescherming en het gaat over vogels. En het is voor kinderen gemaakt. En waarom het boekje voor ons zo belangrijk is, omdat wij daardoor veel bewuster van de natuur zijn geworden. Af en toe hebben we een bonte specht. Dat is een hele gave vogel. Ja. Die komt af en toe op de tak zitten. En dan pak je hem toch even er weer bij. Is dit hem? Of is het zijn broertje, bij wijze van spreken? En die bewustwording met natuur. We hadden laatst een eekhoorn. Die kwam even bij ons op de tafel zitten. Het continu bewustzijn wat de natuur voor ons kan doen. En dat die eigenlijk om me heen is en daar bewuster van worden. Dat vind ik eigenlijk, ik zou het iedereen aanraden met kinderen. Maak kinderen bewust. Net zoals dat ik ooit misschien bewust ben geworden met die zandbakgeneratie. Maar maak kinderen bewust dat natuur een belangrijk onderdeel is. Want die kinderen, die gaan het dan uiteindelijk ook weer doorvertellen. En ik denk dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen om onszelf, eigenlijk ons gedrag, ons bewustzijn met hoe we om ons heen kijken en alles observeren, dat we niet aannemen dat het gewoon maar gebeurt, maar dat we eigenlijk toch op een hele mooie planeet leven en dat we niet dit zomaar mogen vernietigen voor volgende generaties.
Ja, en ook als je geen kinderen hebt, dan kun je natuurlijk wel voor zorgen dat de kinderen in jouw buurt bijvoorbeeld wel een fijn plekje hebben om even te spelen.
En het kan natuurlijk ook zijn als je ouder bent, dat je samen met je buurman of buurvrouw bewust is naar die natuur om je heen gaat kijken. Want het is werkelijk waar prachtig. Ook als zometeen overal weer de vlinders zijn, die helaas steeds verder afnemen. Maar dat je bewust bent dat sommige planten een positieve bijdrage daaraan leveren. Maar misschien moet je ook af en toe bewust zijn dat niet alle planten die wij kopen heel goed zijn voor de vlinders, omdat er veel te veel gif op zit.
Ja, of buxussen die dan weer een buxusmot aantrekken, of wat is wat te noemen.
Ja.
Mijn laatste vraag is aan jou, Onno. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in onze lage landen, dus Nederland, België? Heeft natuur toekomst?
Die vraag is eigenlijk retorisch voor elke luisteraar. Wij bepalen, helaas, ligt het in onze handen of de natuur toekomst heeft. En wat wij als bedrijf eraan willen doen, wij willen er alles aan doen om de natuur weer te laten herstellen. Wij willen niet zorgen dat de natuur minder snel afneemt. Wij willen zorgen dat de natuur weer herstelt. En ik vind dat eigenlijk iedereen in Nederland de morele plicht heeft, of je nou interesse hierin hebt of niet. Maar het is ons morele plicht, eigenlijk alleen al voor jezelf, om te zorgen, alles te zorgen dat de natuur toekomst heeft in Nederland. En vanuit die hoop ben ik van mening, want we hebben heel veel mooie voorbeeldprojecten, dankzij echt heel veel stichtingen, dat eigenlijk de natuur gewoon heel veel kracht heeft om te herstellen. En als we maar die kracht aanwenden, dan heeft de natuur echt de toekomst. Wij zijn laatst geweest in maart in de Markerwadden. En als je ziet hoeveel kracht de natuur heeft door alleen gemaakt eiland te maken. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt met planten, maar met vogels en alles wat daar plaatsvindt. Ja, dan heeft natuur echt toekomst. Maar wij moeten het wel, helaas nogmaals, dat het in onze handen ligt, faciliteren. En de ruimte teruggeven aan de natuur.
Je legt de lat heel hoog voor iedereen. Heel goed. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Onno, voor dit gesprek.
Dank je wel.
Zo, dit was aflevering 7 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En wil je niks missen van Toekomst voor Natuur? Abonneer dan op de podcast, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering verschijnt. En daarover gesproken, de volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over diersporen. En dan spreek ik met Aaldrik Pot en hij is schrijver en spoorzoeker. En ik spreek over zijn fascinatie voor diersporen en hoe ze zijn kijk op het landschap en onze natuur volledig hebben veranderd. Tot de volgende!